Een week na het Eurovisie Songfestival 2024 een winnaar kroonde, is het een wervelwind van chaos, klachten, verhalen en onvrede wisselen zich af bij delegatie, artiesten en fans van Eurovision. Niet alleen over de nog steeds onduidelijke gang van zaken rondom de disqualificatie van Joost Klein, maar over veel meer wat zich in Malmö voor en achter de schermen afspeelde bij het Songfestival. Daarom is het goed om even bij te praten over wat zich allemaal afspeelt en waar de angel precies zit. Dit is seizoen 6, aflevering 41 van Dingedong, de Nederlandse Songfestival podcast. Normaal met Marco Dreyer en met Geer Kooijman, maar vandaag met speciale gast Sam Anne van Dijk van Eurofoa. Is dit Dingedong, de Nederlandse Songfestival podcast. Luisteren naar Dingedong, de Nederlandse podcast over het Eurovisie Songfestival. Normaal met Marco Dreyer en met Geer Kooijman, maar vandaag inderdaad met speciale gast Sam Anne van Dijk. Sam, goedemiddag.
Goedemiddag.
Het is nog geen week sinds wij zijn teruggekeerd uit Malmö. Zoals ik al zei, chaos, onvrede, klachten. Er is veel aan de hand in de songfestivalwereld. En daar gaan we het vandaag even over hebben. Want eigenlijk wilden Marco en ik volgende week gewoon een podcast maken waarin we, net zoals jij denk ik ook, de muzikale successen, de persoonlijke verhalen en de prachtige momenten van dit Songfestival willen vieren. Want daarom waren we eigenlijk ook van plan om naar Malmö te gaan met z'n allen, denk ik. Dus leek het ons even goed, terwijl Marco druk bezig is met weer allemaal nieuwe culturele activiteiten om even bij te praten deze week.
Ja.
Dus vertel, Sam, wij kennen elkaar vanuit het Perscentrum en vanaf langer als Songfestival fanpers.
Ja,
en jij bent vorige week ook iemand geweest waar wij constant met elkaar te maken hadden binnen het Songfestivalwereldje. Maar vertel, wie ben je?
Ik ben dus Sam Anne van Dijk. Ik ben 25 en ik ben vooral toneelschrijver. Dus ik schrijf voor bijvoorbeeld Remy Sambo maakt nu een voorstelling. Die komt dit najaar uit. Ik schrijf voor de Theaterkrant. Ik heb een voorstelling voor Doof en Slechthorende gemaakt vorig jaar. Dus ja, ik ben vooral theaterkind. En niet geheel ontoevallig kom je dan ook ooit wel een keer met het Eurovisie Songfestival in aanraking. Dus dat volg ik nu al sinds 2006. Dus ik was 9. Ja. En
je bent een beetje de Cilia Kapsus van de fanwereld.
Absoluut, absoluut. Ja. Ja, en ik zit nu, even kijken, dus anderhalf jaar bij Eurofoa. En daar schrijf ik dus artikelen en werk je mee aan de podcast die we daar maken.
Ja, want Eurofoa is een van de grootste Eurovisie fansites ter wereld, hè, inderdaad.
Ja.
Zetten zich vooral in ook op, denk ik, vooral feitelijke nieuws, hè. Jullie doen daarnaast ook wel interviews met kandidaten, dat soort dingen. Maar jullie zijn vooral ook een bron dat, al maakt een, even een voorbeeld schetsen, een land bekend, op deze datum opent de inschrijving van een nationale finale, dan zijn dat nieuwsberichten die we heel vaak bij jullie kunnen vinden om de feitelijke informatie een beetje bij te houden over wat er allemaal gebeurt bij het festival.
Ja, de feiten zijn always first, zullen we zeggen. Ja.
Nice. En jij was ook in Malmö. Je zat bij ons vaak bij ons aan tafel. We hebben, dat zei ik je net al in het vorige, voordat we elkaar spraken, we hebben veel aan elkaar gehad. Niet alleen qua informatie en zorgen dat we elkaar feitelijk op de hoogte hielden, maar ook qua lol, humor en zeker de laatste 72 uur ook een beetje het hoofd koel hielden.
Maar wild ride was het, hè?
Ja, hoe heb jij dat beleefd?
Nou ja, toen, ik weet nog eigenlijk heel goed dat wat ik zat met James, mijn collega, zaten we dus in dress rehearsal van vrijdag. Dus de beruchte dress rehearsal. En ik weet nog dat ik toen al dacht, ik begin een beetje moe te worden. Begin een beetje tegen de muur aan te lopen die iedereen wel eigenlijk bijna altijd heeft, of op donderdag of op vrijdag in een Eurovisieweek. En ik zat een beetje met wallen onder mijn ogen op die tribune. En op een gegeven moment zou dus Nederland moest komen. En dan moet ik heel goed nadenken. Maar in ieder geval voor Israël.
Na Luxemburg
voor Israël. Maar op een gegeven moment zag ik die boog van Israël opkomen. En toen dacht ik al, dat doen ze niet zomaar. En 72 uur later alleen maar chaos.
Ja, dat is dan een beetje.
We hebben echt 72 uur in chaos geleefd en weinig slaap. En alleen maar proberen om nieuws te krijgen vanaf waar dan ook. Ja, dat is wel heel erg training, moet ik zeggen. Ja.
Heb je uiteindelijk nog, dat is een vraag die ik ook heel veel krijg, nog kunnen genieten van de finale?
Als ik heel eerlijk ben, niet echt. Omdat ik zo bezig was met nieuwe verhalen krijgen, nieuwe bronnen proberen te spreken, was dat wel echt heel lastig. Ja.
Ook omdat
ik haar voor Tros natuurlijk nog zo bezig was met wat kunnen we nog doen. En was dat echt nog, ja, dat was nog net voor de finale. Dus tijdens de finale zat je nog te kijken naar, hebben ze nog ergens iets gezegd? Kan ik nog met iemand spreken van binnenuit, met een insider? Ja. Maar ja, dat zat er natuurlijk niet meer in. Dus ja, ik was wel moe.
Ja, nee, ik heb hetzelfde hoor. Als ik ook op het zien kijk, dat ik ook een beetje zat met, en nou, daar gaan we het vandaag vooral over hebben. Natuurlijk gaan we het even hebben over, waar staan we nu in het verhaal van de disqualificatie en Joost en de EBU? Maar gaan we het ook hebben over vooral de andere dingen die er gebeurd zijn. En dingen die we nu weten, de klachten, de verhalen. En merkte ik dat door niet alleen waar wij mee bezig waren, maar ook door de manier waarop we de kandidaten tussen die dressrehearsal op zaterdagmiddag, die familieshow, en die avond nog door het pand zagen lopen, waarvan een aantal kandidaten, dat is ook bekend, het echt met capuchons op, duidelijk geen contact willend, duidelijk in een mineurstemming door dat perscentrum heen liep om buiten even wat te gaan eten, dat ik ook vooral emotioneel, omdat jij net zoals wij hebben, Jeroen, je bouwt banden op met kandidaten, je interviewt ze, je spreekt ze sociaal in die weken, dat ik ook vooral bezig was met, hoe moeten zij hier nu op het podium staan, terwijl wij in de zaal zaten, Marco en ik.
Ja, je zag gewoon, die hele sfeer was gewoon is eigenlijk in 5 minuten, denk ik, volledig omgeslagen. Want je had eerst nog die excitement van, we gaan de finale nu voor het eerst doen, bij de eerste dress. En daarna was het eigenlijk gewoon 72 uur lang. Wel mineurstemming ook wel een beetje. Het was van altijd, alles was altijd anders ineens.
Ja. Vandaag gaan we het even hebben, Sam Anne, over vooral wat is er nu de afgelopen week allemaal naar buiten gekomen. Want er is een soort lawine aan nieuwsberichten. Kandidaten die vooral heel veel dingen verteld hebben. Hè? Zij komen nu ook thuis en kunnen dan met lokale pers eindelijk iets meer zeggen. Ook omdat in vele gevallen, dit weten we wel van andere jaren, ook de vrijheid hebben om niet meer in promotiemodus te staan. Dus alleen maar de fijne kanten te belichten. Dit kan ik me vorig jaar nog een verhaal herinneren van Theodor André uit Roemenië.
Ja.
We kennen andere jaren waarin landen dingen gezegd hebben van, oh, maar zo was mijn ervaring echt, of ik ben hier tegen aangelopen. Maar dit jaar focust het zich eigenlijk dan vooral op de ervaringen in Malmö en dan niet zozeer op eigen delegaties en inzendingen. Maar vooral op wat zij ervaren hebben in Malmö, toch? Zo kan ik het wel een beetje samenvatten.
Ja, en echt jegens de EBU en een bepaalde delegatie.
Ja, laten we beginnen bij één dingetje wat, nou ja, tot nu toe dan een beetje opgelost is. En dat is de chaos rondom het strikte vlaggenbeleid wat dit jaar gevoerd werd. We kregen berichten al eerder binnen tijdens de avond zelf en eerder in de week dat onder andere de non-binaire vlag geweigerd werd aan de deur. En ook kregen we uiteindelijk verhalen dat op vrijdag en zaterdag de Europese vlag niet meer mag. Dat is door Margarita Schinas. Hij is vicepresident van de Europese Commissie. Die heeft daar een aantal vragen over gesteld richting de EBU. En hoe dat precies zat. En daar kwam uiteindelijk antwoord op. Dat antwoord was eigenlijk een beetje de schuld in andere schoenen schuiven, toch?
Ja. Compleet. Ja.
Want er is daar gereageerd door Noel Curran, de directeur-generaal van de EBU, op deze vragen. En die zegt eigenlijk, zoals er inderdaad zegt, is wij als het Songfestival delen dezelfde waarden en normen van universaliteit, diversiteit, equality en inclusiviteit als de Europese Unie. Ons doel is om onze idealen en waarden echt te maken, terwijl we ook nog innoveren en alle aspecten van het Songfestival proberen te verbeteren. Daarom zijn we zo trots om dit evenement te doen.
Ja.
Daarin op dezelfde tijd het management en logistiek voor een show van deze grootte en de complexiteit daarvan komen bepaalde uitdagingen bij. In dat aspect nemen we een gigantisch notie van de zorgen van de Europese Commissie als het gaat om de EU-vlag dit jaar. We willen duidelijk maken dat er nooit een expliciete ban is geweest op de EU-vlag bij het Songfestival. En dat deze duidelijk zichtbaar is geweest bij vorige edities. Alhoewel, daarentegen, onze generale benadering van de vlaggen elk jaar is gebaseerd op een positieve inclusieve lach van de vlag van deelnemende landen. Alleen die toelen staan en de regenboogvlag. Ja. Het is het geval dat in 2024 vanwege de gevoelige globale politieke context en de serieuze veiligheidsrisico's on-site, dus hè, aanwezig in Malmö, de lijst van geaccepteerde landenvlaggen samen met alle veiligheidspolicies strikter dan ooit zijn toegepast bij de ingang van de zaal.
Ja,
we willen verzekeren dat het nooit onze intentie is geweest om de Europese Unie-vlag in discrediet te brengen. En we gaan zeker deze policy voor volgend jaar aanpassen.
Ja.
Wat hier eigenlijk wordt gezegd is, en dat is later volgens mij ook nog in een ander bericht, in een interview met het hoofd van de referentiegroep ook nog een keer benadrukt, is dat dit iets is wat misgegaan is bij de beveiliging van de zaal en niet zozeer vanuit de EBU.
Ja.
Ja. Maar als je dit bericht leest, is het, ja, oké, okay, maar we mochten wel terecht gewoon zeggen, we doen alleen deelnemende landen en geen andere landen. Wat raar is, want we hebben onder andere beelden gezien van de Canadese vlag in de tv-uitzending.
Ja. Ja, die waren heel duidelijk zichtbaar.
Dit is toch een raar verhaal nog steeds. Dit is een soort van een half toegeven van ja, oké, okay, we waren wat strikter dit jaar, want er waren geopolitieke conflicten en veiligheidsrisico's, dus we wilden bepaalde vlaggen zeker niet binnen hebben. En het spijt ons dat de EU-vlag daar ook onder gevallen is, maar aan de andere kant ook, ja, wij kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen wat de beveiliging aan de deur doet.
Ja, het zegt eigenlijk helemaal niks, deze brief. Want het zegt dat ze die beveiligers geïnstrueerd hebben om alleen maar de vlaggen te accepteren die van de deelnemende landen waren en de regenboogvlag en de rest niet. Nee, gewoon geen enkele andere vlag.
Nee, en ik denk wel dat hier een nuance in plaats moet vinden dat als wij als LGBTQI community, waar ik toe hoor, wij weten dat onder de regenboogvlag nog meer vlaggen hangen, hè, waaronder de progressvlag die wel toegestaan was, maar dat elke community ook zijn eigen vlag heeft. De lesbische community heeft er één. De non-binaire community heeft er één. De trans community heeft er één. Ik denk niet dat je kunt verwachten dat elke beveiliger die bij de deur staat, zeker niet omdat die ook wisselen, want ik kan me niet voorstellen dat alle beveiligers daar de hele dag gestaan hebben bij allebei de shows. Op de hoogte zijn van deze verschillende vlaggen. Maar dat dit misschien wel in een jaar waar er twee non-binaire kandidaten in zitten en de transvlag duidelijk trots gevlogen werd door Bambi Thug in Hens jurk, in diens jurk. De EBU hier misschien iets meer verduidelijking had moeten doen van deze vlaggen zijn ook oké.
Maar we hebben dit ook gezien bij Junior Song Festival in Nice. Hè? Daar was ook een heel gedoe over vlaggen.
Ja.
Vlaggen is gewoon een moeilijk iets, omdat er zit een soort storing tussen de leiding van de EBU, de organisatie van het festival zelf in dat land en die beveiligers. Die moeten dat ook allemaal maar kennen. Nou ja, hoeveel mensen kennen al die vlaggen uit hun hoofd?
Dat wij officieel het perscentrum ook geen grote vlaggen mee mochten nemen.
Nee, dat klopt ook. Nee, maar die waren er wel.
Die waren er in overvloeden. Dus ik heb iets interessante policy die niet overal even consequent werd toegepast, inderdaad. Trouwens wel, shout-out aan degene van de EU die het voor elkaar krijgt om vervolgens de volledige mail te publiceren, waardoor we nu ook weten hoe we de mensen bij de EBU moeten bereiken qua e-mailadressen.
Ja, mailadres, staat alles, ja.
Deze transparantie die de Europese Commissie hier toepast, is iets waarvan meer Europese instituten, waaronder de EBU, ook zouden kunnen mogen toepassen in die zin. Maar ja, dan is er eigenlijk gigantisch veel gebeurd. Er zijn ontzettend veel landen die de laatste dagen, artiesten die dingen gezegd hebben, hoofden delegaties die gezegd hebben, klachten waarvan we weten dat die eigenlijk al sinds eerder in de week zijn binnengekomen.
Ja.
En eigenlijk de eerste klachten waar we van weten, als we de tijdslijn van de week een beetje pakken, zijn de klachten van de Afrotros eerder in de week en de klachten van Ierland. Hè? Dat zijn een beetje de klachten waarvan we eerder in de week weten. Dus rondom op 9 mei onder andere. Nou, dat is de dag van de tweede halve finale.
Ja, dat is donderdag. Ja.
En we weten van Ierland dat zij op dinsdag al klachten hebben ingediend over dingen. Kun jij iets vertellen over waar die klachten precies over gaan?
Nou, eigenlijk als je het in één woord moet omschrijven, zijn het vooral klachten over de veiligheid die bij Mithuk voelde en dienstdelegatie. Daar gaat het eigenlijk over. Zij voelden zich niet veilig in die omgeving. Van dus die, je moet je voorstellen, je had een testcentrum. Als je daar doorliep, dan was er nog een paar poortjes en dan kom je in de delegatiebubbel. Daar zitten dus alle artiesten. En in die ruimte voelde Bambi Tux zich dus niet veilig. Mede door een bepaalde delegatie, maar ook door de EBU, die meerdere dingen, zoals bijvoorbeeld op het gezicht die in die Celtische taal. Ja. Daar wilde hen zich. Wat was dat nou ook alweer?
Ceasefire.
Ceasefire, ja. Ja. Ja, het wapenstilstand illustreren. Dat mocht al niet dinsdag.
Terwijl schijnbaar er, als we de verhalen mogen geloven, daar eerder wel akkoord voor is gegeven, maar dat op dinsdag toch werd teruggetrokken. En dan moest ineens, was het enige wat toegestaan was, Crown the Witch mogen staan. Dit heeft Bambi Tuck ook bevestigd in de persconferentie.
Zeker.
Waar alle kwalificerende landen zaten op dinsdag.
Ja, dit is avond, ja.
Ja. Daarnaast is er een formele klacht ingediend vanuit de Ierse delegatie en Bambi over het commentaar van Israël op dinsdagavond tijdens de liveshow. Ja. Waarin er persoonlijke dingen werden gezegd over de houding van of de mening van Bambi Tuck over het conflict en de deelname van Israël. En daarnaast ook over iets wat, en daar moeten we wel even duidelijk in zijn, onduidelijk is. Er is ook iets anders gezegd over get your curses ready. Ja, maar dat is nog steeds, wordt nog steeds aan beide kanten gezien als dat zou te maken kunnen hebben met de thematische invulling van de act die Bambi heeft. Dan wel met een verwensing. Dat is onduidelijk en dat is ook iets wat een cultureel aspect is waar minder zwart-wit is. Maar daar is ook een officiële klacht over ingediend.
Ja, en dat was dus dinsdag.
Ja. Ja. En wij weten van beide klachten dat tot volgens mij tot een uur voor de finale Bambi bevestigde dat daar op beide klachten voor hen en de Ierse delegatie geen bevredigend antwoord op is gegeven over hoe die klachten zijn afgehandeld. Niet zozeer een bevredigend antwoord dat het een oplossing was die hun zinde. Want dat is iets waarbij als je een klacht indient, dan hoef je niet altijd te verwachten dat je daarin gehoord wordt. Ja. Maar dat er überhaupt geen bevredigende antwoorden waren over het proces en opvolging daarvan. Hè?
Ja, klopt. En hen zijn geloof ik ook ergens nog, is dat ze dus een uur tot een paar uur voor die eerste halve finale wel een antwoord kregen, maar dat vrij kort was. En geen enkele, hoe noem je dat, empathie toonde naar dienstgevoel. Ja.
Dat is Ierland. Ierland had natuurlijk, daar komen we straks wel even terug, was ook nog een incident bij de derde dress rehearsal op zaterdag. Laten we het straks even apart bespreken. Ja. Maar er was meer aan de hand. Want we hebben dus inderdaad deze klachten gehad. We hebben nog wel meer meegekregen in die eerste paar dagen over dingen die er niet helemaal lekker liepen. We weten bijvoorbeeld dat de Israëlische delegatie onder andere Bambi en Joost tegen hun zin in gefilmd hebben. We weten dat Kadia een interactie heeft gehad met de Israëlische artiesten Eden Golan. Waarin er tegen zijn wil daarvan beelden zijn gemaakt en die ook gepubliceerd zijn zonder zijn toestemming, waar hij heel duidelijk tegen was, dit wil ik niet.
Ik geloof dat Karia toen een excuses, of in ieder geval verduidelijking van wat daar was gebeurd, al op woensdag in een story op Instagram zette. Dat was woensdag al, dus dat was al ook wel echt wel vroeg in de week. Nog voordat Israël optrad in de tweede halve finale.
Ja.
Dus er was echt heel veel aan de hand al, zullen we zeggen, voor het hele Joost incident.
Ja.
Omtrent de sfeer die in die delegatiebubbel heerste.
Ja, en dat is natuurlijk, een aantal dingen van zijn ook al gebeurd voordat Israël op woensdag de delegatiebubbel betrad. Want dat is even voor de duidelijkheid. Maandag en dinsdag was Israël niet aanwezig in het pand. En zijn de klachten van bijvoorbeeld Ierland veel meer gericht op de EBU en op wat de Israëlische commentatoren zeiden.
Ja.
Maar ja, dan krijg je dus inderdaad dat er veel meer gebeurde. Want we hebben onder andere ook Noorwegen gehoord. En die waren volgens mij een van de eerste landen waarin we van artiesten hoorden dat zij zich ook niet heel blij voelden. Goethe, die natuurlijk laatste werden in de finale. Schandelijk genoeg, zeg ik even persoonlijk.
Ja. Juries, waar waren jullie? Vier punten of zo. Ja.
Ja, het zijn. Ja. Maar. Ja, wat, zij hebben ook best wel dingen verteld. Hè? Al best wel snel in lokale media over dat zij tot zaterdagavond nog in crisismeetings zaten. Omdat ze zich eventueel terug wilden trekken. Vanwege onder andere de onveilige sfeer, toch?
Ja, sfeer en de disqualificatie van Joost zou ook meegeholpen hebben. Niet alleen in die sfeer, maar ook in de beslissing van de bandleden om misschien dus niet op te treden. Het was ook wel vrij snel. Zullen we zeggen, toen wij wisten van de disqualificatie, die werd trouwens via een appje gekregen van de EBU. Gewoon in een appgroep. Dus ik kom gewoon naar jou toe rennen van, kijk, hij is nu gedisqualificeerd.
Ja, normaal even voor de luisteraars. Normaal krijg je dit soort dingen via officieel persbericht direct via de mail als al geaccrediteerde pers. Wij zaten nu dit jaar met alle pers in een appgroep via WhatsApp. En kregen wij daar alle informatie zo snel mogelijk naar ons toe. Wat later ook wel weer een knelpunt bleek. Want zo kregen wij de informatie wel. Maar was niet geaccrediteerde pers die natuurlijk ook wilde volgen. Kreeg soms pas 10 minuten, een kwartier later dingen. Waarvan ik zelfs nog een persoonlijk moment heb dat ik inderdaad bij die balie sta om al verduidelijking te vragen. En op dat moment de collega's van de EBU zeggen, oh ja, wacht even, dit moeten we ook nog versturen naar de perslijst die niet geaccrediteerd is en niet hier zit.
Ja. Ja, nou ja, kijk. Dat was wel vervelend. Maar daardoor, dus door dat appje eigenlijk, toen wisten natuurlijk ook de delegaties wisten ervan. En toen schijnt dus een soort van kookpunt te zijn geweest bij de Noorse delegatie en RRK, de Noorse omroep, om te zeggen, wij moeten wel echt even gaan praten of wij hier wel willen gaan optreden. En het schijnt, Gunhild, de zangeres van Goethe, schijnt dus gezegd te hebben dat dat zij tot echt een uur voor de finale nog in twijfel waren of zij wel wilden optreden. Ja, is een uur, hè? Dus dan ben je al echt al wel heel erg in de voorbereiding.
Dan zit je om 8 uur 's avonds. Dat is echt wel heftig. En zou je als artiest eigenlijk willen focussen op, over een uur moeten we knallen voor bijna 200 miljoen kijkers.
Ja, en ik denk dat de context die je er ook nog bij moet geven. Want toen het nieuws brak, toen was al vrij snel duidelijk dat Estland en Finland al begonnen te twijfelen. Willen wij hier wel aan meedoen? Uit liefde en support voor Joost. Maar Estland en Finland werden eigenlijk geforceerd door hun omroepen. Die zeiden, we krijgen dan zo'n grote boete. Dat kunnen wij als omroep niet ophoesten. Dus ga alsjeblieft dat podium op. Maar de Noorse omroep die schijnt wel te hebben gedacht, maar dit is nog niet helemaal bevestigd, wij zijn misschien wel welwillend om die boete te betalen tegenover de moraliteit die we willen laten zien.
Ja, en dat staat natuurlijk ook wel, denk ik, in lijn met het feit dat we onder andere van de Avrotros en volgens mij Cornald Maas ook hoorden toen we hem gevraagd werd toen hij het hotel verliet op weg naar de venue. Het uitzenden van het Songfestival is een contractuele verplichting en daarom is mij dringend verzocht om toch het commentaar te gaan doen vanavond.
Ja, het kost gewoon heel veel geld om het niet mee te doen of niet uit te zenden. Dat kan echt heel veel geld kosten voor een omroep.
Ja. Daarnaast is er sinds gisteren een nieuws uitgekomen van Stig Carlson. Die is hoofddelegatie. Een man die wij in de podcast veel bespreken, omdat die man al jaren zich aggregeert tegen de jurystemmen. Omdat het hem als Noorwegen niet altijd windeieren legt. Maar Carlson zei gisteren tegen Wiwi-blogs, wij zijn al in discussies binnen de omroep NRK met wat er allemaal gebeurd is. Wij willen deze discussies dan overheven naar de EBU. Hij zegt, er is gewoon reputatieschade ontstaan.
Ja.
Hij zegt, het is cruciaal dat de EBU nu snel actie onderneemt. De EBU moet stoppen met de delegaties en artiesten de schuld geven voor de schandalen rondom 2024 en het de oorzaak van het probleem erkennen.
Ja.
Daarnaast zegt hij ook, De reputatie van het Songfestival gaat hand in hand met Melodie Grand Prix, onze nationale finale en andere nationale finales. Wat de EBU nu doet, is cruciaal voor de toekomst van het Songfestival en de nationale selecties daar ook bij. Maar ze moeten wel snel gaan, zeg maar, actie gaan ondernemen, want de tijd begint al te dringen voor zenders die nu beginnen aan hun nationale selectie. Op dit moment is het een moeilijke taak om artiesten, songwriters, partners en teamleden enthousiast te krijgen en om toe te zeggen aan projecten die ze nu moeten gaan opstarten als het gaat om nationale finales.
Ja. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt.
Ja, want in sommige gevallen zul je in het najaar een voorselectie moeten doen. We weten van onder andere Melodiefestivalen, et cetera, dat in september gaan daar trajecten voor open. Dan heb je een selectieproces en maken zij rond november, december al hun kandidaten bekend, zodat die ook genoeg voorbereidingstijd hebben voor, ja, toch echt wel soms de grootste televisieshows die een land zelf produceert per jaar. Maar ja, hij zegt ook, als de EBU wijze en nodige moves gaat maken die staan voor de waarde van het concept, dan zou het mogelijk kunnen zijn om deze situatie op te lossen en kan het helingsproces beginnen.
Ja.
Want hij is redelijk uitgesproken hierover.
Zoals altijd.
Is dit een drukmiddel, denk je?
Nou ja, wij dachten natuurlijk vorig jaar dat TikTok een groot drukmiddel zou zijn om misschien iets aan die jurypuntenverdeling te gaan doen. Dat is toen niet gebeurd. Dus ik weet niet of het nou heel veel uit gaat maken, maar het laat wel zien dat de hele controversies over heel het Songfestival heen, dat hij straks ook, en daar vind ik dat hij echt een goed punt maakt, ook een invloed heeft op de nationale finales in landen zelf. En dat zijn gigantische producties. Ja, in Nederland hebben wij dat op dit moment niet, maar kijk naar Umka, naar Dansmelodien Prix, Melodien Festival in Zweden. Het is
Festival de Cansao.
Ja, het is gigantisch. Het is echt, maar dat realiseren wij ons gewoon niet zo. Maar daar gaat heel veel geld in zitten, daar gaat heel veel tijd in zitten.
Het levert ook heel veel geld en aandacht en belangrijke werkgelegenheden op voor deze omroepen.
En het heeft toch ook nog wel echt een culturele waarde voor heel veel landen. En bijvoorbeeld OMK, bijvoorbeeld de Moldavische Nationale Finale. Dat zijn allemaal hele belangrijke programma's voor die omroep. Dus ik snap heel goed dat die Stick Carlson nu zegt, EWU, get your shit together now. Wij willen op zich wel door met al die dingen. Maar dan willen we wel duidelijkheid. We willen misschien wel excuses over wat er allemaal gebeurd is. En we willen veranderingen zien.
Ja. En toen brachten jullie ook het nieuws al eerder in de week bij Eurofoa dat RTB, deze zender, ook een brief geschreven heeft om een meeting aan te vragen om een aantal incidenten te doen. RTB, de Portugese omroep, zegt erin ook, deze brief is getekend door een aantal delegaties, waaronder Frankrijk, Spanje, Kroatië en ook Noorwegen.
Ja.
Dus dit begint echt wel een soort cluster te vormen, denk ik, erin. Van delegaties die echt wel op zoek zijn naar niet alleen antwoorden op vragen, maar ook verheldering van processen, toch?
Ja, klopt. Ja, en dan vooral inderdaad de cluster Spanje, Noorwegen, Portugal en Nederland, die toch wel echt heel erg om veranderingen schreeuwen nu.
Ja, wel opvallend dat daar dus twee landen tussen zitten, Frankrijk en Spanje, die ook bij de Big Five horen, vind ik.
Ja, grote veldschieters. Die kunnen echt wel een invloed hebben.
Ja.
Alleen, wat ik het bijzondere aan vind, is dat we van bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk niet veel hebben gehoord in de week zelf over incidenten, rare dingen, onveilige sferen of wat dan ook. Dus het laat ook zien dat de mensen die minder uitgesproken waren, dit allemaal wel gevoeld hebben binnen die delegaties.
Ja, kijk, Spanje weten we wel van dat zij op vrijdag een officiële klacht hebben ingediend en een oproep hebben gedaan tot de persvrijheid, nadat Spaanse journalisten in de zaal en ook in het perscentrum werden verkeerd werden bejegend door andere journalisten na het gebruik maken van hun recht tot vrije meningsuiting tijdens een dressrehearsal.
Ja. Maar dat was minor vergeleken met alle andere dingen die we binnenkregen, eigenlijk al zaterdag.
Maar ja, die zaterdag staat eigenlijk vol met chaos en crisismeetings, als ik het zo heb. Want jullie brachten ook het nieuws. En het nieuws brachten jullie eigenlijk al op de dag van de finale.
Klopt, ja, dat smiddag.
Nederland, Portugal, Zwitserland en de United Kingdom ook crisismeetings hebben gehad, waarin ze ook gedreigd hebben weg te lopen. Wat weet je daarvan?
Daar weet ik van is dat in ieder geval Ierland en Portugal echt wel heel ver waren in het proces van terugtrekken.
Ja.
Dat had te maken eigenlijk meer met de onveiligheid die zij voelden binnen de venue dan bijvoorbeeld, als we even de Nederlandse bril afzetten, met de disqualificatie van Joost. Maar wat wij wel begrijpen is dat Joost in disqualificatie wel alles helemaal op scherp heeft gezet en in een soort snelkookpan die al die kleine crisismeetings overal zijn gaan plaatsvinden. Wij kregen dit van de Noorse krant VG. En zij zeiden eigenlijk al vrij snel van ja, Nederland is niet het enige land dat met de EBU in crisismeeting is.
Nee. En wat wij ook nog wel begrijpen, en ik denk dat wij dat ook wel tegen elkaar of nu publiekelijk kunnen zeggen, is dat een aantal landen deze crisismeetings ook zijn aangegaan vanwege het feit dat rondom de disqualificatie van Joost werd gesproken over een zero tolerance policy.
Ja.
En dat een aantal landen inderdaad vanwege het klimaat wat ze week eerder ervaren hebben en signalen en klachten die ze daar ingediend hebben, het gevoel hadden, oké, als er nu gesproken wordt over een zero tolerance policy, dan moet die gelijk worden toegepast, dus ook op andere dingen. Het was dus niet bedoeld om op dat moment tegen de disqualificatie van Joost in te gaan. Zeker omdat ik denk dat de EBU daar op dat moment ook niet transparant was nog richting andere delegaties. We weten, er was een politieonderzoek. Er waren dingen aan het spelen op dat moment. Maar de landen wilden niet op die manier de disqualificatie ongedaan maken. Maar hadden meer zoiets, als jullie daar zo hard en snel reageren, dan moet dat op andere punten ook gebeuren, toch?
Ja.
Ik denk dat dat een beetje de tendens was die erin zat.
Ja, klopt. En wij zagen natuurlijk, moet je me heel veel helpen, welke dress dit nou was. Was dit dress op zaterdag? Dat er dus meerdere landen niet bij de vlagparade kwamen?
Dat was het volgende incident waar ik aan wilde aan gaan beginnen. Namelijk Litouwen, Griekenland en Ierland waren niet aanwezig.
En Zwitserland.
Oh ja, en Zwitserland bij de vlagparade.
Ja. Die kwamen zeg maar niet op dat podium. Ja, ja.
En vervolgens heeft Ierland überhaupt die dress rehearsal natuurlijk niet gedaan.
Nee, klopt. Dat was een on-tape. Ja.
Ja. Daar kregen we uiteindelijk berichten over dat wederom zou gaan over een situatie die ontstaan was tijdens het verzamelen voor de vlaggenparade op zaterdagochtend voor die familieshow. Tussen deze delegaties en het onwenselijk gefilmd worden of op beeld vastgelegd worden door de stylist van de Israëlische delegatie.
Ja, klopt.
Iemand die eerder in de week ook al social media uitingen had gedaan die door fans werden opgepikt als negatief gezien of als provocerend werden ervaren.
Ja.
En daar kwam uiteindelijk een soort van een half, ja, pappen en nat houden bericht van de EBU uit, hè?
Ja, het was niet veel. Heb jij hem nu voor je?
Ik zal hem even erbij pakken.
Even kijken.
Heeft namelijk onze collega's van de ga ik er even bij pakken, van de Eurotrip, die kregen daar redelijk snel een statement.
Ja, die kregen redelijk snel een statement, hè? Dat was best wel snel. Dat was geloof ik een half uurtje tussen.
Er zat een half uurtje tussen, inderdaad. Ik ga even voor je kijken. Dun, 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 dun. Kijk, het leuke is aan de jongens van de Eurotrip dat ze ondertussen ook nog gigantisch druk zijn met andere dingen. Even kijken wat hier gezegd werd. Dat statement was als volgt. Het statement is namelijk, even kijken hoor.
Het is natuurlijk ook nog hebben, en ik weet dus even niet, de tijdlijn ben ik even kwijt, dat Bambi Tak een story plaatste.
Ja.
Over waarom hij niet mee zou doen aan de dress rehearsal op zaterdag. En daar stond in Dear Coven, dat is de grote meneer bij de EBU. There was a situation while we were waiting to go to stage for the flag parade rehearsal, which I felt needed urgent attention from the EBU. The EBU have taken this matter seriously, and we have been in discussion about what action needs to be taken. Dus ja, dat was er ook nog. En daarna kwam volgens mij pas de EBU met een klein statement over waarom Ierland in ieder geval niet mee zou doen.
Ja, en het statement wat daarna naar binnenkwam was, dit is intern besproken. En wat er gezegd is, dit is intern besproken en opgelost. En we hebben vanavond gewoon 25 landen in de finale. Dat is eigenlijk een beetje waar het ging. Ondertussen kwam op dat moment ook nieuws binnen van de EBU dat zij zich niet herkenden in de versie van het verhaal van Avril Tros. Maar Joost bespreken we zo wel even over wat daar nu precies aan de hand is.
Mm-hmm.
Maar dat was een beetje eigenlijk wat er op die zaterdag nog diende. Dit was ook weer een ding. Toen kregen we Slimaan. Die natuurlijk een statement maakte live tijdens de dress rehearsal.
Ja, de schok in dat perscentrum. Dat was wel...
Ja, applaus wat eraan volgde.
Ja, was ook wel groot, ja.
Ja, ondertussen is ook de footage gelekt van die dress rehearsal, zoals het signaal, dus niet vanuit de zaal. Daar kregen we al eerder beelden van, onder andere dankzij een van onze luisteraars, Sarah, die in de zaal stond. Maar als je die beelden goed bekijkt en beluistert, hoor je daar dat de echo en de gain heel duidelijk te horen is.
Ja.
Dus het vermoeden heerst nog steeds dat inderdaad zijn volume naar beneden geschroefd werd, maar de automatische effecten zijn ingeschakeld, die ingeprogrammeerd zijn, waardoor het volume van, of tenminste het bereik van de microfoon, de gain omhoog gaat, en de echo erin komt, waardoor Slimaan alsnog te verstaan was met zijn speech en statement. Dus,
Hij was heel goed te verstaan. Maar hij is duidelijk weggedraaid. Ja.
Ja, opvallend daarin ook. De EBU had daar alweer iets over gezegd, over dat nee, hij wil zijn stem sparen en een bericht van liefde en unity brengen. Terwijl de Franse delegatie op dat moment niet wist dat de EBU er al iets over gezegd had. Wat denk ik wel een beetje de situatie schetst hoe chaotisch die zaterdag verliep voor interne communicatie met landen. Want we weten ondertussen ook dat, nou, we hebben het er al een paar keer over gehad in de podcast, die Rest of the World voting werd maar steeds uitgesteld. Ook daar werden landen niet op de hoogte gehouden.
Nee. En wij ook niet. Overigens als pers ook niet.
Nee, we moesten net uiteindelijk maar van de website halen van, oh, het gaat nu toch beginnen en Joost staat er niet tussen.
Ja. Dat was wat we gedaan hebben. We hebben echt gewoon zitten tellen. Dat was op een gegeven moment de situatie.
Ja. Ondertussen komt er net binnen, en het wisten we al eerder in de week, is dat Slovenië, de RTV SLAO, bezig was met ook vragen stellen aan de EBU. Ze hebben net een statement naar buiten gebracht. En dan zal ik je even vertellen wat daarin staat. Want dat is wel belangrijk om mee te doen. Er staat hier: vanwege de evenementen en consequenties van dit jaar selectie voor het Songfestival wil Television Slovenia heeft een aantal vragen, urgente vragen geadresseerd aan het management van het EBU, die antwoorden en discussie vereisen. Nog voor de EBU-selectie vroeg RTV Slovenië al om een professionele discussie.
Ja.
Wij benadrukken dat de selectie voor het Songfestival een belangrijk project is voor Televisie Slovenië en voor Slovenië. Dat het een evenement is met een belangrijke resonantie in ons land en binnen onze muzikanten. En dat RTV Slovenië blij is om onderdeel te zijn van dit verhaal. Daarom vindt Televisie Slovenië dat er een aantal concrete antwoorden moeten komen op de meest drukkende vragen van degene die verantwoordelijk zijn bij de EBU. En wil dat deze vraag ook een wijdere discussie stimuleren over de toekomst en ontwikkeling van het Songfestival, die dit jaar helaas was gemarkeerd door vele polemical discussions. Weet niet wat polemical dan? Dan pak ik even mijn Google Translate erbij.
Ja,
kritisch.
Ja,
kritisch. Ja, ja, kritisch of controversieel. Voor de rest zegt Slovenië daarin ook nog: Televisie Slovenië vraagt de EBU om data over het stemmen van het Sloveens publiek. Niet alleen het nummer van stemmen, maar ook de exacte data hoe het Sloveense publiek gestemd heeft.
Ja.
Het totale resultaat brengt namelijk wat twijfels met zich mee, namelijk het grote nummer van nieuwe online stemmers die er tot nu toe nooit geweest zijn.
Oh, nee.
Laten we daar zo op terugkomen, want ik denk dat ze daar wel weten waar hier naar gehind wordt.
Ja.
Televisie Slovenië eist ook meer precieze uitleg van de EBU als het gaat om de disqualificatie van Nederland. De rapporten van sommige media dat er technische trucjes zijn ingezet om het waar daadwerkelijke geluid van wat er gebeurd is in de hal te maskeren. Het verbannen van de EU-vlag en de mogelijke invloed van sponsors op de content van het evenement.
Ja.
Slovenië roept de autoriteiten bij de EBU op om de introductie van de Rest of the World vote te discussiëren. Wat is daarvan de bedoeling en waarom zouden landen of inwoners van landen die niet meedoen aan het Songfestival een invloed mogen hebben op de uitkomst van de wedstrijd. En vraagt Televisie Slovenië om reflectie op de manieren om meer effectief de mening van EBU-members mee te nemen in het plannen van de selectie van landen die mee mogen doen aan het Songfestival. En wanneer er key decisions en een democratisch beslissingssysteem mogelijk gemaakt kunnen worden. Kortom, Slovenië gaat in op, leuk dat de reference group heel veel bepaalt. Iets waar wij natuurlijk in ons interview met meerdere mensen afgelopen jaren, waaronder Twan, ons huidig ding, al te horen kregen dat inderdaad als iets door de reference group is goedgekeurd, krijg je het daarna als delegatie eigenlijk alleen nog maar te horen.
Ja.
Ik vind het opvallend dat Slovenië hier zo hard ingaat.
Maar dat is best wel spicy hoor.
Ja. Verwacht je dat er meer landen hierachter gaan scharen?
Nou ja, kijk, in ieder geval de landen die we net genoemd hebben, dus Frankrijk, Spanje, Zwitserland, ja. Die zullen, en Nederland, zullen zich hier allemaal achter scharen. Ik denk dat er ook wel wat landen gaan zijn die zich gewoon stilhouden en wachten tot de storm gaat liggen.
Ja, maar het feit dat Slovenië zich niet alleen inzet op, we willen meer duidelijkheid rond de disqualificatie, maar vooral ook ook het stemverdrag.
Ja.
De rest of the world voting. Slovenië pakt echt een soort van,
ja,
vat een beetje alles samen van de afgelopen week.
Ja, die laat wel even zien waar de knelpunten liggen, zeg. Yes. Ja.
Respect. Respect hoor, ja. Want laten we het er maar even over hebben. Slovenië adresseert hier ook de zorgen die er eerst rondom de televote van dit jaar.
Ja.
Er is namelijk dit jaar, was er een nieuw systeem waarin ook ik zelf heb meegemaakt dat ik met 3 verschillende betaalkaarten 3 keer 20 keer zou kunnen stemmen. Uiteindelijk heb ik dat maar met 2 kaarten gedaan.
Ah, ja.
Ja, leuk en aardig, maar Zweden was al duur genoeg. Dus om dan ook nog eens een keer €18 uit te gaan geven aan stemmen op een avond dat ik er eigenlijk niet zo lekker in zat.
Yes, ook wist je wat, hè? Ja.
Maar ja, ik wilde toch mijn lieve Armenië en een aantal andere landen wat hoger in onze Nederlandse televote krijgen. Wat uiteindelijk niet gelukt is, want geen televotepunten voor Zweden uit Nederland. What's going on here? Come on, now. Ik heb niks voor niks me zo laten overrompelen door Marcus en Martínez in deze...
De Nederlandse marketingcampagne van G.J. Kooijmans, zullen we zeggen? Ja.
Ik heb niet een half jaar lang me in zoveel chaos laten werken met Marcus en Martínez om daar vervolgens geen punten voor te krijgen.
Ja, kom op. Niks zo. Nul.
Nul.
Nul. Niet 1, 2, 0.
Ik maar gewoon elke keer weer een interview hier gaan, niet weten wat met z'n wachten stond aan chaos met die 2 belhamels. Ja. Maar nee hoor.
Ja, niet, maar dus met die betaalkaart was wel nieuw en
raar. Eigenlijk. Ja, en heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat we al dingen gezien hebben dat er mensen zijn die gezegd hebben, ja, maar ik heb kaarten die door banken gevestigd in andere landen zijn geïssued, dus die mocht ik ook nog gebruiken in die landen.
Precies.
En mocht ik en telde die stemmen voor die landen mee.
Ja, zullen we zeggen, als je een Nederlandse iemand bent en je hebt een kaart van de Bank of Scotland, ik zeg maar even wat, dan kan je dus ook vanuit Groot-Brittannië stemmen.
Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk nog het verhaal dat er stemmen opgaan waarin onduidelijk is of het originele bron qua nieuwsbericht klopt, waarin er is aangegeven door iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël dat zij zich ook actief gefocust hebben om stemmers te activeren in bepaalde landen.
Ja, en dan vooral inderdaad op advertenties op YouTube.
Ja, maar ook actief stemmers zelf benaderd hebben en dingen.
Ja.
Daar gaat denk ik ook nog wel wat dingen volgen.
Ja, want het is maar de vraag hoe legaal dat is in het reglement van het Songfestival. Ja,
ja, dat zijn spannende dingen. Ja, volgens mij hebben we een beetje alle andere chaos wel een beetje soort van besproken, hè, op Joost.
Ja, op Joost. Als we het hebben over chaos, dan is dat natuurlijk het hoofdpunt, denk ik.
Ja, maar ik ben eerst wel even benieuwd, los van die disqualificatie, wat vind je hiervan? Dat we nu zoveel opspraken hebben, dat er zoveel, zeg maar, rumoer is dit jaar. Want normaal worden dit soort dingen, dat weten we ook, is het verleden wel meer onvrede geweest over zaken die zijn bij het Songfestival, die tijdens het Songfestival gebeuren, of procedure dingen. Maar dat wordt dan altijd lekker binnen kamers gehouden bij die Heads of Delegations meetings en die board meetings. Wat vind jij ervan dat we het nu allemaal zo publiekelijk naar buiten krijgen?
Ja, een beetje twee kanten. Want nou, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke goed dat er enig soort van kritiek naar de EBU gaat om misschien op een goede manier, een positieve manier, het Songfestival te veranderen. Maar aan de andere kant krijg je op deze manier ook wel een beetje, en ik weet dat het een beetje rechtswappie klinkt, maar toch wel een beetje een trial by media voor sommige mensen. En dat vind ik dan weer toch een nare kant aan het hele verhaal. Want ja, we weten op heel veel plekken niet wat er echt gebeurd is. En dan, door deze wervelwind aan social media berichten, nieuwsberichten, dingen die wij als platform binnenkrijgen, wordt het zoveel dat je je bijna gaat afvragen, hoe gaan we in godsnaam in Zwitserland nog een positief, liefelijk en groot songfestival houden.
Ja. Ja, wat het voor mij vooral oproept is een gevoel dat als al deze landen de juiste procedures en wegen weten om dit intern aan te kaarten en intern informatie te verschaffen, maar hier toch nu mee naar buiten gaan, voelt het voor mij niet alsof zij de publieke opinie willen spelen van, oh, kijk ons eens met de wind meewaaien en ook, zeg maar, volgen wat de fans en media vinden. Maar dat het vooral een schop tegen het gebrek aan informatievoorziening en transparantie vanuit de EBU en dienstverschillende organen zijn. Want kijk, wel voor de duidelijkheid, het is niet zo wat sommige fans echt denken dat Martin Oosterdaal in zijn eentje alles bepaalt. Zoals we ook zagen in de persberichten rondom het geüpdate persbericht rondom Joost en disqualificatie is dat. Dat is bijvoorbeeld langs niet alleen de reference group gegaan, maar ook de executive board van de EBU.
Ja, in Genève gewoon gelegen, waar het hoofdkantoor zit.
Ja. Ja. En dat betekent dus, er zijn drie verschillende schijven eigenlijk waar dit overheen gaat qua macht. En dat soms misschien ook wel een beetje het moeilijke is waar het Songfestival mee te maken heeft. Dat ze hebben zelf iemand die zorgt dat alles goed gaat. Daarnaast een groep die verantwoordelijk is om dingen goed te keuren. Maar ook nog eens een keer het grotere belang van de EBU wat er boven hangt. Waar wij het natuurlijk wel vaker over gehad hebben in de podcast. Dat ook meegespeeld heeft in de toelating van Israël dit jaar. Omdat er een groter EBU-belang dient dan alleen een Songfestival, namelijk het in leven houden van een publieke omroep. Wat natuurlijk gewoon in de kernwaarde bestaat van wat de EBU wil doen.
Precies, ja. Maar de kanttekening die ik er denk ik wel bij wil maken de hele tijd is dat we nu gewoon zoveel met social media te maken hebben. Is dat alles meteen ontploft. En dat is wel een ontwikkeling die ik ietsje zorgwekkender vindt. Omdat mensen, zoals Martin Oosterdaal, kijk, hij heeft het niet alles even goed gemanaged misschien, en niet even transparant geweest misschien, maar dat er dan duizenden doodsbedreigingen op X staan, dat is gewoon wild. Daar moeten we niet naartoe. Dat is niet waar het Songfestival überhaupt voor opgericht is. Daar moeten we echt mee uitkijken, dat dit soort dingen blijven gebeuren. En zeker die jonge fans op X, op YouTube. Ga deze kant niet op. Maar delegaties probeer inderdaad via de officiële wegen en op een nette manier veranderingen toe te voegen aan het Songfestival en aan het systeem van de EBU.
Ja, nee, eens hoor. De doodsbedreigingen aan wiens adres dan ook. Dan wel degene die in het incident met Joost is beland. Ook dan wel Martin Oosterdaal. Dan wel iets waar ik ook nog steeds in de achter sta. De soms echt best wel vreemde, schokkende beledigingen die de zangeres die voor Israël ging dit jaar en in Golan aan haar kreeg. En de bijbehorende, toch wel schofferende memes. Waarin zo consequent een paard genoemd wordt en dat soort dingen, denk ik, dat is ook niet wat we moeten willen.
Nee.
Dus dat is ook wel van mijn kant die oproep. En dan, Joost Klein. Nog steeds gereviseerd voor het Eurovisie Songfestival. Eigenlijk hebben wij sinds zondag niet heel veel meer informatie gehad. De enige informatie die wij nu weten is dat er maandag een extra statement uitgegaan is. Een beetje stilletjes om 11:00 s'avonds van de EBU. Dat statement wil ik wel even voorlezen om mee te beginnen. Dat statement zegt namelijk als volgt. Dat statement zegt: de Nederlandse artiest Joost Klein is gedisqualificeerd bij het grote finale van het Songfestival dit jaar. Nadat hij dreigend gedrag heeft vertoond bij een vrouwelijke lid van de productiecrew. Zweedse politie heeft dit onderzocht. En deze zaak wordt binnenkort overgeheveld naar de openbare aanklager in een versnelde procedure. Joost, zijn gedrag was in duidelijke overtreding van de regels van de Eurovision Song Contest, die ontwikkeld zijn om ervoor te zorgen dat er een veilige werkomgeving is voor iedereen die meewerkt aan deze productie. Wij zijn hier niet om te oordelen voordat het legale proces voorbij is, maar gezien de omstandigheden van wat er is gebeurd en het feit dat de politiezaak binnenkort wordt overgehandeld aan de openbaar aanklager, was het niet appropriate voor Joost om nog deel te nemen aan de grote finale. De beslissing om hem niet meer te laten meedoen werd ondersteund door de Eurovision Song Contest Reference Group en werd unaniem ondersteund door de EBU Executive Board, gevolgd door een zeer nauwkeurig intern onderzoek. De versie van evenementen, dus het verhaal wat er in sommige publieke statements en op social media is verteld, komt niet overeen met de statements die gedeeld zijn met ons en met de Zweedse politie door werknemers en getuigen. Hoewel, op dit moment is het hele geval nu onderhevig aan legale onderzoeken en is er helaas niets meer wat wij op dit moment kunnen toevoegen. We hebben een zero tolerance policy tegen onwenselijk gedrag bij onze evenementen en zullen altijd duidelijk actie ondernemen om deze dreigingen aan werknemers te adresseren. Maakt niet uit van wie deze statements en dreigingen komen. Dat was een redelijk duidelijk statement waarin de EBU zegt, eigenlijk, en dit zeiden ze ook, hebben ze ook op zaterdag al gezegd tegen onder andere de YouTube-podcast, wij herkennen ons niet in het statement van de Avrotros.
Ja. Ja, dat zeiden ze eigenlijk al vrij snel.
Ja, dat is eigenlijk wat we weten. Daarnaast weten we dat er inderdaad bij de kranten zoals Aftonbladet, hoe de Zweedse politie is gemeld dat zij in een versnelde procedure nu naar de openbare aanklager gaan vanwege het feit dat zij het bewijs eenduidig vinden.
Ja. En dan begin juni zou de zaak
afgehandeld worden,
dus de uitspraak er zijn.
Ja. Dat is eigenlijk wat we weten, totdat er vandaag een enkele nieuwsbericht binnenkomt van de advocaat van Joost, die eigenlijk zegt, het bewijs is inderdaad eenduidig. Wij willen alleen nog dat er een aantal Nederlandse getuigen graag gehoord gaan worden. En ik verwacht dat er vrijspraak gaat volgen.
Voor Joost, ja.
Voor Joost.
Ja.
Dit staat haaks op een aantal andere nieuwsberichten die misschien door vertalingen dan wel door vraagstellingen anders gesteld zijn. Het is dus onduidelijk ook of de Zweedse politie het bewijs ziet als een duidelijk bewijs van wel of niet een misdaad, dan wel of niet vrijspraak. Het enige wat zij volgens mij op mijn interpretatie is dat er gezegd is, het bewijs is eenduidig en daarom kunnen we een versnelde procedure in. Dan is het aan de openbaar aanklager om te doen wat daarmee wat daar uitkomt.
Ja, eens. Ja.
Maar dat is eigenlijk alle nieuwe informatie die we hebben. Hè. We weten alleen voor de rest wat er veel gespeculeerd. Joost heeft zelf nog niks gezegd. Ik weet zelf van de Avrotros dat zij tot de openbaar aanklager is geen verdere uitspraken doen over dit incident.
Nee.
Ik heb ook specifieke vragen gesteld aan de EBU over, en dan draait dat vooral om de beslisvorming, besluitvorming moet ik zeggen. Ik moet wel goed doen. Het is voor mij ook een vermoeiende week, dus het woord beslisvorming bestaat niet.
Wettelijke vrijheid zeggen wij dan.
Luister, dat is hetzelfde als buurmensen. Dat woord bestaat ook in één keer sinds dit jaar.
Buurmensen, ik vind het een mooi woord hoor. Buurmensen.
Ja, moet kunnen. We verzinnen van alles hier in de podcast. Maar dat er dus eigenlijk voor de rest nog niet zo heel veel duidelijk is.
Nee. Wat natuurlijk ook ergens niet heel gek is, omdat het een strafzaak is.
Nee.
En in een strafzaak wil je zo min mogelijk naar buiten hebben. Daarom vind ik wel dit hele artikel van die uitspraak van die advocaat wel een beetje gek. Want
ja,
dat is niet iets wat een advocaat snel zal zeggen. Nee. Tegenover de andere partij.
Nee, en zeker ook niet, omdat het volgens mij, als ik de naam goed lees, een Zweedse advocaat is, dus ook duidelijk op de hoogte is van Zweeds recht.
Ja, precies. Dus ja, wat we er nu over kunnen zeggen is dat dat die zaak in begin juni daar uitspraak wordt verwacht.
Ja.
En wat dat die advocaat nu zegt, ik denk dat dat vrijspraak wordt. En dan wordt het interessant om te zien hoe de EBU daarop reageert. Omdat wij, omdat zij wel zeggen dat het bewijs zo groot is en zo, hoe noem je dat? Dreigend is dat, dat ze Joost konden en moesten disqualificeren. Mocht dus die rechter in Zweden, dat is waarschijnlijk een kantonrechter, dan kom je gewoon in het civiel recht. Kom je dan terecht? En als die zegt, nou, er is niet zo heel veel gebeurd, of ik seponeer de zaak, of ik stel Joost en Afrotros in het gelijk en hij krijgt een vrijspraak. Dus dat betekent geen vervolging op strafrechtelijk gebied. Dan wordt het wel heel interessant hoe de EBU daarop gaat reageren. Want dan krijg je natuurlijk de vraag, had hij ooit wel gedisqualificeerd mogen worden?
Ja, en ik denk dat daar dan de eigen code of conduct en de reglementen van het Songfestival in werking zullen worden gebracht. Want die staan natuurlijk los van wat rechtelijk en wettelijk daar te maken heeft met een veroordeling. Goed om te weten is, ook voor de luisteraars van ons podcast, er zijn ook nog heel veel vragen over het hele proces. Het hele proces met de gemaakte afspraken vooraf met Joost. Wat is er precies gebeurd? Wat is de tijdslijn geweest? Wanneer is er melding gemaakt? Wat zijn de overleggen geweest?
Precies.
Waar is de besluitvorming geweest van de EBU? Wanneer is het langs andere landen gehaald, et cetera? En dat daar denk ik wel, los van het afwachten van deze zaak qua wat daaruit komt, dat daar de EBU wel nog flink wat antwoorden in mag gaan geven.
Ja, nee, hele goede toevoeging.
En
nee,
dat ook niet iets is waar we op hoeven te wachten totdat deze zaak afgelopen is.
Nee, want dat staat los van een strafrechtelijk proces.
Ja.
Ja. Daarin moeten we natuurlijk ook nog erbij zeggen, denk ik, is dat wij ook niet precies weten wat er gebeurd is tussen Joost en
De verhalen zitten gewoon, de vertuigen
dat zijn gewoon,
gehoord hebben, liggen zo ver uit elkaar. Daar gaan we ook ons in dit moment niet in bemoeien, denk ik.
Nee, het zijn 3 verschillende verhalen die ik nu in mijn hoofd heb. En wij weten ook niet welke we moeten geloven. Nee.
Vraag is wel, en deze vraag ga ik je gewoon stellen omdat die heel vaak langskomt. Hoe nu verder met Nederland bij het Songfestival?
Ja, hoe vaak heb jij de vraag al gekregen deze week?
Nou, elke uur.
Ja, precies. Nou, kijk, de vraag die ik het meest heb gekregen was nog iets directer zelfs. Van, denk je dat Nederland volgend jaar meedoet aan het Songfestival? My gut feeling zegt van niet. Puur om wat rust in te bouwen bij Afrotros. Want, nou ja, kijk, als wij volgend jaar meedoen aan het Songfestival, dan is daar waarschijnlijk een groot gedeelte van het team dat doet en dat beslist, de beslisvorming daar doet. De besluitvorming, zie je, doe ik hetzelfde. Dat zijn dezelfde mensen. En die hebben nu wel een soort wrok, waarschijnlijk, dat is een invulling, naar de EBU. Dus het lijkt mij ergens niet super slim om ze dan naar Zwitserland te laten gaan volgend jaar.
Nou, ik zit er een beetje anders in. Ik denk namelijk dat dit heel erg gaat afhangen van wat we de komende maanden bij de EBU gaan zien.
Maar wat zou dan de main key thing zijn waardoor je zou zeggen Nederland doet wel mee of niet mee?
Nou, ik denk dat als er een verandering van leiderschap komt en een verandering van aantal processen en dingen. Want we weten nu ook onder andere dat de regels van 2022 die de omroepen krijgen zijn gelekt naar RTL Boulevard. Daar kwam Aaron Baden van de week mee.
Ja, ja.
Dat daarin staat dat als een disqualificatie eenmaal zover is,
kun je niet meer terugdraaien.
Kan niet meer terugdraaien te zijn. En dat ter verantwoording is van de executive supervisor. Dan zou het mij niets verbazen dat mochten er veranderingen in de leiding van het Songfestival en de referentiegroep en in de reglementen plaats gaan vinden, dat de Afrotros best wel wat vertrouwen in zou kunnen bouwen om toch weer mee te doen. Ook omdat ik denk, en dit is dan even, helaas moeten we het even over politiek hebben en ding. Er gaan natuurlijk heel veel verhalen over dat er bezuinigd moet gaan worden op de publieke omroep.
Ja.
Het feit dat je dan in een jaar niet mee gaat doen, dat die bezuinigingen gedeeltelijk van kracht moeten gaan worden, zou olie op het vuur kunnen zijn door van de politiek om te zeggen, zie je, we kunnen het ook prima zonder, je hoeft helemaal niet meer mee te gaan doen.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat ook een factor is die mee gaat spelen in wat wij volgend jaar gaan doen. En daarentegen denk ik wel dat wat alle fans roepen nu, dat Nederland dan gaat eisen dat we volgend jaar automatisch in de finale komen.
Dat is een vending.
Daar moeten we even van afstappen. Ik snap dat dat een gevoel is dat onder heel veel fans leeft.
Ja.
Maar ik denk dat de Avrotros zo erg het wedstrijdelement respecteert, dat ze daar never nooit zelf mee gaan komen.
Nee, en dan moet je dat allemaal weer opnieuw in reglementen gaan opnemen. En dan zou je dus de Big Five plus Zwitserland plus Nederland in de finale hebben. Hoe gaat dat dan met qualifiers van de eerste twee halve finales? Dus dat wordt gewoon, dat is gewoon niet te doen. Dat doen we niet. Daarbij denk ik, wat ik ook heel veel te horen krijg van nou, maar dan mag Joost Klein volgend jaar ook voor ons. Dat zal hij denk ik niet doen. Hij heeft genoeg exposure gekregen. En het kan eigenlijk alleen maar slechter worden voor hem. Door nog een keer naar het Songfestival te gaan. Dan het hierbij te laten.
Ik heb daar een andere theorie over.
Ja?
Wat het misschien wel zou kunnen zijn, afhankelijk van hoe de komende maanden zich ontwikkelen, is dat de Zwitserse omroep hem misschien uitnodigt om een interval act te zijn. Als
ja, maar dat zou ik me wel goed kunnen voorstellen, maar niet als kandidaat. Ja.
Nee, niet als kandidaat. Sam, we gaan afsluiten. We hebben veel besproken. Er zal de komende weken zal er nog veel nieuws volgen. Maar ik wil je in ieder geval sowieso even bedanken voor het feit dat we het even over al dit nieuws konden hebben. Want dat betekent dat Marco en ik ons dinsdag kunnen focussen op de hoogtepunten van het Songfestival.
Heel goed.
En dan ben ik wel even benieuwd naar, wat was voor jou een van je persoonlijke hoogtepunten als het gaat om muziek, inzendingen en alles rondom dit Songfestival? Om toch even op een happy manier te...
Ja, nou, ik heb er twee. Eén daarvan is Armenië. Het feest wat ook in de persruimte losbarstte bij Armenië was zo aanstekelijk en zo aandoenlijk en zo fijn in een week waarin alles toch echt onder hoogspanning stond.
Ja.
En mijn tweede hoogtepunt is waar ik gewoon heel erg lekker op blijf gaan, is Ulvaham van Goethe. Omdat ik dat gewoon... Dat was mijn favoriet. Is ook wel een dingetje dat vaak mijn favoriet laatste wordt. Ik weet niet wat dat is, maar dan moet ik toch eens gaan onderzoeken. Die twee keer dat zij optraden, het was zo heerlijk om de mensen te zien genieten op dat podium. En op een nieuwe manier, die volkachtige manier die zij brengen om pop en folkmuziek en oude zagen te combineren. Ja, dat vond ik zo vet en zo positief en zo open, een soort open uitstraling. Ja, daar ben ik gewoon eigenlijk alleen maar heel erg blij van geworden.
Nice. En dan nog even de belangrijkste vraag voor deze zomer. Ga je je Songfestival dip in of gaan jullie met Eurofar gewoon lekker de hele zomer een podcast maken, nieuws maken en je nog...
De podcast voor volgens mij
was... Gewoon lekkere zomerpauze.
Ja, nou, de podcast weet ik niet, want daar ben ik niet de producent van. Ik ben eigenlijk alleen maar te gast en ik doe soms de editing, maar dat is het. Dus dat weet ik niet. Het nieuws en het artikelen schrijven, dat gaat gewoon het hele jaar door. En ik denk ook dat deze zomer best heftig gaat worden. Bijvoorbeeld al over wie het mag gaan organiseren, welke Zwitserse stad.
Ja, dat wordt nog een ding. Sam, waar kunnen mensen je vinden op social media als ze je willen volgen?
@SamAnneVanDijk. Dat is mijn Instagram. Nice. Verder heb ik geen social media.
Leer me de wicked ways of social media. Want als ik ergens de afgelopen week ben achtergekomen, is dat er te veel social media platformen zijn die ik allemaal moet bijhouden en waar mensen nieuws willen hebben tegelijkertijd. Dus ik heb ook nog een soort social media burn-out aan het Songfestival overgehouden. Net zoals denk ik heel veel van de artiesten met al die promotie die ze moeten doen.
Ja, precies. Nee, ik heb alleen zo'n anoniem Twitter-accountje waar niemand me volgt en ik alleen maar mensen volg om nieuws te lezen. En verder hem niks. Gewoon boeken lezen, mensen. Veel beter.
Dat ga ik zeker doen de komende tijd. Ik heb ook weer twee hele nieuwe toffe boeken binnen gehad. Dus daar ga ik de komende tijd heerlijk op.
Van Maas in Oosterdaal toevallig?
Nou, opvallend. Ik ben dus in heel veel Zweedse supermarkten geweest in Malmö de laatste weken. Zijn boeken staan dus nergens in de thriller slash romansectie.
Nee, ik ben ook in de boekwinkels geweest. Nee, staan daar niet. Dus dat is toch een onderzoekje waard, hoor.
Ik ben heel benieuwd hoe dat dan in ieder geval zit. Maar gelukkig heeft Martin, denk ik, deze zomer genoeg tijd om zich daarmee te bemoeien. Er komt vast weer een prachtig nieuw boek uit van die man.
Ja.
Seb, ontzettend dankjewel. Mocht je ons willen volgen, dan kan dat natuurlijk op @EuroVisionPodcast, op Instagram, op Twitter. Vergeet ons ook niet te volgen op YouTube en dat soort dingen. Er komen nog wat leuke interviews en dingen aan. En volgende week is Marco er gewoon weer. Maar thanks voor het luisteren naar deze extra podcast van Diggedong, de Nederlandse Songfestival podcast. Aflevering 41 alweer. Are you kidding me? Het is een chaos week geweest. Sam, dankjewel. We spreken elkaar snel. En tot die tijd, ook voor jullie thuis. Doe jezelf één plezier. Luister gewoon lekker naar al die lieve, fijne Songfestival liedjes. Kijk je favoriete optredens terug. Het liedje is goed. Het optreden, daar kom ik volgens mij nog wel even op terug. Thanks, Sam. Tot de volgende. Ciao.